Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Als je deze Relaas-podcast gratis beluistert, weet dan dat iemand hem aan jou cadeau heeft gedaan. Hanne bijvoorbeeld. Zij is vriend geworden van de show op vriendvandeshow.be/relaas. Dankjewel Hanne daarvoor. Charlotte die vertelt een verhaal over veerkracht, over relativering, over de dingen in een ander perspectief zien. En ook over af en toe de minder evidente keuzes maken. Ze vertelde haar fantastische relaas op Relaas in Antwerpen.
Mijn verhaal moeten we bijna 10 jaar terug in de tijd. Een dag waarop dat de meeste mensen bezig zijn met voorbereidingen te treffen, want de familie komt 's avonds op bezoek. Maar ik stond die 24 december, 10 jaar geleden, op de skipiste in Oostenrijk. Je zou het nu niet meer zeggen, want ik zit in een rolstoel. Maar ik was een fameus goede skier. Zwarte piste, buitenpiste, zo van die jumps gaan doen. Allee, ik wou altijd de eerste zijn en de beste. En ik wou altijd eerst beneden zijn. Schoonheid, elegantie, dat maakte mij niet uit. Ik wou eerst zijn. Maar ik was op skireis met school. Dus ja, dat gaat daar een beetje trager aan toe. Je moet rekening houden met de rest. En we kwamen van een familiepad, wat dat niet zo stijl was. We kwamen bovenaan een rode piste en we moesten nog wachten op de rest van de groep. Ja, ik was de eerste, dus ik smijt me zo aan de kant. We deden dat altijd, even chillen, even wachten tot de rest mee was. En we beginnen te babbelen. De rest komt zo wat voor mij en naast mij liggen. En we beginnen te babbelen van, wat gaan we s'avonds gaan doen? Het was onze laatste avond. Een dag nadien gingen we kerst vieren met onze familie. Dus we zeiden, ja, welke apres-ski-bar gaan we doen voor de laatste keer? Plots hoor ik een bonk en alles wordt even zwart. Ik word wakker en ik heb enorm veel pijn. Wat bleek? Er was een hele dikke Brit op mij gevallen en mijn wervel was verbrijzeld. Er volgt al heel snel een operatie in Oostenrijk. Ik word met een helikopter afgevoerd. Ik word gerepatrieerd na die operatie naar België. Ça va, ik moet veel rusten, revalideren. Alles gaat wel oké. Er volgt een tweede operatie, want mijn breuk was niet stabiel. Weer rusten, weer revalideren. En bijna een jaar later, eind november, volgt er een derde operatie en ik word verlamd wakker. Mijn wereld staat even stil. Alles verandert, want ik was een superactief persoon. Ik deed van alles, skiën, maar ook gaan feesten, overal met de fiets naartoe. Ik was 17 jaar. En ja, als je verlamd geraakt, dan moet je gaan revalideren. Je moet naar een revalidatiecentrum waar je 6 maanden zou verblijven en alles opnieuw moet leren. Je moet je leren aankleden, je moet je leren wassen, je moet leren met dat ding rijden waar je nu in zit. Je moet leren voor jezelf koken, alles opnieuw. En je stelt je misschien voor, een revalidatiecentrum ziet er wel uit like een ziekenhuis. Saaie witte gangen, saaie kinebeurten, saaie avonden alleen op de kamer. Maar ik kan u vertellen, dat is alles behalve saai. je komt daar in een hele warme omgeving met mensen die allemaal juist hetzelfde meemaken als u. Mensen die ook verlamd zijn geraakt, of misschien amputatie hebben door een ongeluk, of een of ander letsel. Iedereen, zijn leven is een beetje veranderd en je voelt wel erkenning bij elkaar. Maar ja, dat was daar ook avondenfeest, want iemand had een mijlpaal bereikt, dus daar waren veel pinten en wij dronken en wij feesten daar. Of iemand mocht naar huis en wij deden een afscheidsfeest. De dag nadien, de kinderbeurten, ging iets minder goed, want dat was zeer aan ons daar. Maar dat was daar ook patiënten die met elkaar het bed deelden. Ik wist niet dat dat gebeurde in een revalidatiecentrum, maar bon. Dat waren roddelsessies met de verpleegkundigen over welke dokter dat ze eigenlijk niet zo tof vonden of welke dokter er al met een verpleegster had geslapen. Eigenlijk was dat daar wel... Dat was daar eigenlijk wel plezant. Dat was een tijd van heel veel emoties waar dat plezier en geluk wel echt een van was. Maar je komt daar dan ook na 6 maanden buiten in de wereld die helemaal niet zo warm was als die gezellige plek daar. Een wereld waar dat je heel snel merkt dat alles anders is als voordien. Een wereld waar dat je plots geconfronteerd wordt met eerste keren die je denkt nooit te moeten meemaken. De eerste keer vallen op kasseien in Gent, want ja, die rolstoel kon ik dan nog niet goed manoeuvreren. De eerste keer ergens niet meer binnen geraken, want je zit in een rolstoel en de wereld is niet zo toegankelijk. Voor mij was dat mijn favoriete café in Aalst, waar ik altijd naartoe ging, dat ik plots niet meer binnen kon en 4 mensen, zoals nu, moesten bevragen van help mij een keer binnen. Eerste keer aan mijn stiefmoeder moeten vragen van hey, wilde jij mijn benen scheren, want mijn lief kon vanavond slapen. De eerste keer een kind zien schrikken van uw komst, want ja, ik zie er eng uit voor sommige kinderen, die hebben dat nog nooit gezien. Heel confronterend. Maar ook de eerste keer met respect aangesproken worden in de winkel, gewoon omdat jij boodschappen gaat doen, dat mensen komen zeggen van amai, ik heb zoveel bewondering voor u. De eerste keer dat je denkt, oké, dat had ik nooit meegemaakt. Maar het is ook, ik ben 18 geworden, tijd om te gaan studeren. En ik mocht van mijn mama op kot, in Gent. En ik had een van mijn beste vriendinnen waarmee ik samen op kot ging. En wij gingen er echt voor. Het studentenleven, here we come. Wij lieten ons dopen bij een studentenvereniging. Wij gingen naar de les, wij gingen heel veel uit. Waardoor dat ook mijn grote droom van eens een zwart gat hebben van een alcohol voor het eerst uitkom. Hemels. Maar ik had ook de eerste keer touche in mijn rolstoel. Iemand was heel hard onder de indruk van mijn carbonen spatborden en moest mij daarop aanspreken. Niet meteen de reden waarvoor ik touche wou hebben, maar ik was daar kei blij mee. Still got it. Maar na die studenten, die eerste semester als student, is het ook tijd voor de examens. En dan heb je veel tijd om na te denken. En die eerste winter ging het echt niet goed met mij. In tegenstelling tot dat semester waar ik gewoon studenticoze dingen aan het doen was, had ik veel tijd om na te denken. En dat studeren, dat ging niet. Ik was bang, ik durfde niet meer buiten komen. Ik wist niet van, ga ik ergens nog binnen geraken als ik dat probeer op mijn alleen? Ik durfde niet naar de winkel. Ik zat echt vast. Mijn brein had mij gekidnapt en ik wist niet wat ik moest doen. En ik kon echt niet studeren. Ik voelde mij zo ongelukkig en ik kon echt niet vatten dat ik mijn eigen ooit terug ging graag leren zien in een rolstoel. Ik kon dat niet vatten. En na grandioos gebuist te zijn op al mijn examens, zoals verwacht, was tijd voor iets anders. Mijn toenmalig lief Joris, die zat in Peru. Die was zo'n buitenlands jaar gaan doen daar, zo zijn 6e jaar opnieuw. En ik ging hem gaan bezoeken. Maar mijn mama die was in alle staten. Hè. Ik was 18 jaar, alleen in een rolstoel, naar een andere kant van de wereld, om mijn lief daar te gaan bezoeken. Maar bon, ik was vastberaden. Ik wou weg uit België. Ik zat zo in mijn kop. Ik wou weg, ik wou op avontuur, ik wou iets anders. Ik weet niet meer hoe, maar na 18 uur op de vlieger ben ik in Peru geraakt. En stond Joris mij daarop te wachten en stond er ons een reis voor de boeg. En wij hadden eigenlijk niks gepland. Wij gingen een paar dagen verblijven bij zijn gastfamilie daar in Lima. En verder stond er niet veel op de planning. Maar dat waren nogal religieuze mensen en wij mochten daar niet samen slapen. En ja, je bent 18, dus ja, je wilt dat absoluut niet. Dus we beseften al snel van, wij willen hier weg. En hij had al wel wat gereisd en hij pakte altijd zo'n bus, lange afstandsbussen. En hij was al naar het zuiden geweest, dus wij gingen naar het noorden. Dus we hadden die een bus geboekt online en we komen daar aan die een bus. En ik had er eigenlijk niet echt over nagedacht, maar ja, dat had geen lift of dat had geen ramp zoals onze de lijnbussen hadden. En die chauffeur die keek gewoon naar mij van ja, stap maar op. Hè. En die snapt het niet goed en ik snap het niet goed. Maar ik dacht, ja, oké, dat gaat wel lukken. Ik zet mij op die eerste trap op mijn poep neer en ik duw mij op aan mijn armen en ik ruip die bus op. En eigenlijk ja, ging dat eigenlijk wel vrij vlot. En die buschauffeur stak met een rolstoel in de koffer en wij weg naar het noorden van Peru. 12 uur op die bus, zeer gezellig. Maar we kwamen daaraan en wat er niks gepland. Dus we gaan zo wat hostels af en we gaan vragen van ja, hebben jullie een kamer op het gelijkvloer? En ik denk het derde of vierde hostel die had nog een kamer vrij op het gelijkvloer. En voilà, ons avontuur kon beginnen. Een paar dagen later wilden we een boottochtje gaan doen. We wilden met een boot zo door het Amazone, door de jungle gaan varen, wat de natuur gaan bekijken. En je stelt je misschien een coole boot voor, maar dat zijn eigenlijk gewoon wat houten planken ineengetimmerd met een motor van achter. En een chauffeur en nog wat andere toeristen op die boot. En we varen en we zien veel bomen, veel planten, veel dieren daar een beetje rondvliegen en rondkruipen op de grond. En we zien ook dolfijnen, zoetwaterdolfijnen in de rivier. En die een gids zegt, do you want to swim? En ik zeg, ja, ik swim, me. Niet zo, yes, I help you. Ik zeg, I help you, ja. Ik had eigenlijk wel al eens in het revalidatiecentrum gezwommen, maar verder sinds mijn verlamming nog niet. Dus, maar ja, ik dacht, oké, in dat water geraken, dat moet wel lukken. Ik kan mij laten vallen, water, ça va. Maar daar terug uit en die, I help you. En ik denk, ja, als die mij gaat helpen, dan zal die mij wel helpen. Dus ik zet mijn benen over de rand en ik had een zwemvest aan. Ik laat mij plonzen en ik zwem in Peru, in de Amazone. Ongelooflijk. Een gevoel van vrijheid. Je voelt wel wat rare dingen aan je voeten. Maar op dat moment moet je daar gewoon niet over nadenken. En gewoon wat drijven, wat dobberen. Die dolfijnen waren al lang weg, natuurlijk. Want ja, die blijven niet als daar wat mensen gaan plonsen. Maar ik kan wel zeggen dat ik met dolfijnen heb gezwommen. Maar na even was het ook tijd om er terug uit te gaan. En ja, eigenlijk, binnen I help you, dat was wel terecht. Want Joris duwde mij aan mijn poep terug omhoog. Die een gids trok aan mijn zwemvest. En ik zat eigenlijk op een paar seconden terug in die boot. Geen nood om daar eigenlijk zorgen over te maken. Dat was een van mijn grootste avonturen in Peru. En een paar dagen later waren we gaan hiken in Peru. Hiken met een rolstoel, dat gaat niet zo gemakkelijk niet meer. Maar daar zijn zo van die dead rides. Dat je zo van de ene kant naar de andere kant kunt met zo'n harnas aan. En schwoengen over de jungle. En dat wil ik keigraag doen. En je hebt daar in Peru, in die dorpjes, zo wat toeristische bureaus waar je dan moet een daguitstap gaan boeken. En we waren er een paar afgegaan die het niet zagen zitten met mij. Maar toch was er ene die zei, I will fix it. En eigenlijk gewoon, zoals die eerste keer op die boot, niet te veel over nadenken. Gewoon, he will fix it. Dus we vertrokken en op het begin was daar wel een pad. En die moesten mij wel wat duwen. Want ik na 9 jaar wel wat armspieren gekweekt, maar toen had ik dat nog niet. Dus die duwde mij, maar ja, op een gegeven moment stopt dat pad. En er strenkel nog gras en hoepels. Maar die mens zegt, I will take you on my back. En ik zeg, on your back. Shit. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht, er zou wel een pad zijn of zo. En die zegt, ja, maar ja, wat moet je doen? Of wel eens terugkeren of doorgaan. En oké, we gaan door. Die pakt mij op zijn rug. Een paar meter, een paar tientallen meters. Moet je wisselen natuurlijk met die andere. Want ja, die ene kon mij natuurlijk niet zo ver dragen. Maar zo wisselden die elkaar af tot we aan een dead ride bovenaan aankwamen. Ik deed mijn harnas aan. Die hieven mij op aan die dead ride. En ik wist nog, oké, we gaan ervoor. Hè. Ik was altijd wel avontuurlijk, maar dat was nu toch wel op een andere manier dat ik dat moest doen. Dus ja, ik ging eraan en ik ging. Maar zo'n dead ride, dat gaat ook maar in één richting. Dus die gidsen en mijn rolstoel moest ook nog aan de andere kant geraken. Dus ja, die gids kwam af en die tweede gids, die knoopt mijn rolstoel daaraan. En ik dacht nog, shit, als hier mijn rolstoel nu afvalt, dan heb ik een probleem. Dan zit ik in de jungle van Peru, God knows where, zonder rolstoel, shit. Maar boom, in een rolstoel is er geraakt en eigenlijk zijn we gewoon terug naar huis geraakt. En dat was fantastisch. En al snel bleek dat die 3 weken voor mij niet genoeg was. Ik wou meer avontuur. Ik wou daar blijven waar dat mensen zeggen tegen mij van I help you and we will fix it. En hier in België, waar dat mensen naar mij kijken als een probleem en oei, dat gaat niet gaan, want dat is hier niet toegankelijk. Of oei, dat gaat niet gaan, want ja, de verzekeringen en zo van die dingen. Ik wou daar blijven, naar een plek waar alles lijkt te kunnen. Dus ik besloot ook om daar 4 maanden te blijven en nog meer op avontuur te gaan. Mezelf terug te ontdekken en heel veel mensen te ontmoeten. Ik heb er zoveel mensen ontmoet die leven in een golfplaten huisje met 8 mensen en zo gelukkig zijn en dansen en zingen elke dag. Ik heb daar zo'n zondergangen gezien op plekken dat je je niet kunt voorstellen dat ik er ooit nog zou geraken. Gewoon met een beetje klungelen en een beetje hulp lukt er zoveel. Op een gegeven moment in je leven sta je op een kruispunt en kun je links kiezen voor een donkere gang dat eigenlijk wel veilig is, maar waar je het einde al van weet. Of je kunt rechts kiezen voor een gang met veel licht en veel kleur, maar ook wel veel moeilijke punten en avontuur. En ik heb toen, 9 jaar geleden, gekozen voor die rechtergang. Vol avontuur, vol mooie momenten, maar ook vol obstakels. En ik kies nog elke dag voor die gang.
Dat was het inspirerende verhaal van Charlotte. Ze heeft het verteld in Hoogmis in Antwerpen. Dat was in december van 2023. En ik sta altijd verbaasd van de kracht van de menselijke geest. Ik heb er zoveel respect voor. En zeker voor het verhaal van Charlotte dat sowieso anderen kan inspireren. Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent, dankzij onze sponsors ook, dankzij de meer dan 20, hou je vast, 20 Relaas-vrijwilligers in Gent, Brugge en in Antwerpen, en dankzij jullie, onze vrienden van de show. Als je deze podcast graag hebt beluisterd, wel overweeg het dan om ons te sponsoren via vriendvandeshow.be/relaas. Dankjewel.